Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee M. Baan uit Veenendaal. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede collecte en de collecte aan uitgang die zijn bestemd voor de kerkvoordij. Zondag 4 augustus, hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur, kandidaat G.R. Maurits uit Sierlazoek en dat in CCK 2. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee J.A. J. de Pater uit Noordwijk in de Westerkerk voor te gaan. En volgende week zondag kunt u ook weer boodschappen meenemen voor de stichting Manna. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 50, het tweede vers.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we gaan zingen. En wel uit de allereerste psalm. En daarvan het eerste vers en het derde vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt. En dan het derde vers, gans anders is het met hem die het kwaad bemint. 1 en 3 van psalm 1.
Thank you.
gemeente doen, want de avond van deze dag met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis des geloofs. En willen we dat vanavond bij uitzondering eens doen met de geloofsvorm van Athanasius. Dat is de derde van de klassieke belijdenisgeschriften. Zo wie wil zalig zijn, die is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houdt. Zo iemand dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwig verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat we de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren. Zonder de personen te vermengen of het wezen en de zelfstandigheid te delen. Want de persoon van de Vader is een ander, die van de Zoon is een ander, die van de Heilige Geest is een ander. Maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één Godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de Vader is, zodanig is ook de Zoon, zodanig is ook de Heilige Geest. De Vader is ongeschapen, de Zoon is ongeschapen, de Heilige Geest is ongeschapen. Onmetelijk is de Vader, onmetelijk is de Zoon, onmetelijk is de Heilige Geest. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwige, maar het is één eeuwige. Gelijk het ook niet drie ongeschapenen of drie onmetelijken zijn, maar één ongeschapene en één onmetelijke is. Desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. En nochtans zijn het niet drie almachtige, maar het is één almachtige. Alzo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God. En nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader Heere, de Zoon Heere, de Heilige Geest Heere. En nochtans zijn het niet drie Heere, maar het is één Heere. Want gelijk we door de christelijke waarheid genoodzaakt worden een iegelijke persoon afzonderlijk God of Heere te noemen, alzo is ons ook door het algemeen geloof verboden drie goden of heren te belijden. De Vader is van niemand gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd. De Zoon is van de Vader alleen niet gemaakt, nog geschapen, maar gegenereerd. De Heilige Geest is van de Vader en de Zoon niet gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd, maar uitgegaan. Zo is er dan één Vader, niet drie vaders, één Zoon, niet drie zonen, één Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten. En in deze drieheid is niet eerst of laatst, niet meest of minst, maar de ganse drie personen hebben gelijke eeuwigheid en zijn zichzelf alleszins gelijk. Zodat alom, gelijk nu gezegd is, de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid te eren zij. Daarom, zo iemand zalig wil worden, die moet aldus van de drievuldigheid geloven. Maar het is tot de eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de menswording van onze Heere Jezus Christus getrouw gelooft. Zo is dan het rechte geloof dat we geloven en belijden dat onze Heere Jezus Christus Gods Zoon, God en mens is. Hij is God uit de zelfstandigheid van de Vader voor alle tijden gegenereerd. En mens uit de zelfstandigheid van zijn moeder in de tijd geboren. Volkomen God, volkomen mens, hebbende een redelijke ziel en menselijk vlees. De Vader gelijk naar de Godheid minder dan de Vader naar de mensheid. Die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één, niet door verandering der Godheid in het vlees, maar door de aanneming der mensheid in God. Hij is één, niet door vermenging van de zelfstandigheid, maar door eenheid van de persoon. Want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één Christus, die geleden heeft om onze zaligheid, nedergedaald is ter helle, ten derde dagen weder is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, en vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Bij wiens komst alle mensen weder zullen opstaan met hun lichamen en van hun eigen werken rekenschap geven. En die goed gedaan hebben zullen in het eeuwige leven gaan, maar die kwaad gedaan hebben in het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof, het welk indien iemand het niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden. Amen. De schriftlezing voor vanavond, die vindt u in het Nieuwe Testament, de eerste brief van de apostel Johannes, en daarvan het vijfde hoofdstuk, en dan lezen we de eerste 12 verzen. 1 Johannes 5, de verzen 1 tot en met 12. Daar lezen we het woord van God als volgt. Een iegeluk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegeluk die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat we de kinderen Gods lief hebben wanneer we God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat we zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Indien we de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder. Want dit is de getuigenis van God welke hij van zijn zoon getuigd heeft. Die in de zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn zoon. Die de zoon heeft, die heeft het leven. Die de zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heer, het is een heel duidelijk gedeelte uit uw woord dat we gelezen hebben. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. En die die zoon niet heeft, die heeft het leven niet. En heren, dat is nog een vrij bekende tekst, maar zo scherp willen wij het vaak toch niet gezegd hebben. dat het niet zou zijn die de zoon heeft, maar die de zoon zoekt en die wat omgeeft en wat aan hem vraagt. En dan komen wij mensen weer in het middelpunt te staan en dan zeggen we, ja, het was toch wel een man en een vrouw die ernstig leefde, die bij die dingen leefde. Maar Heere, tenslotte is dat niet de vraag, het is de vraag of we de Heere Jezus kennen. Daar valt de beslissing. En als we hem niet kennen, dan zal ons deel zijn een eeuwig wee. En nu komen we u vragen, Heere, ootmoedig vragen, of u ons daarvoor bewaren wilt. Want wij zijn mensen, we doen er eigenlijk alles aan om maar verloren te gaan. Maar nu zegt uw woord dat u er alles ook aan doet om mensen te behouden, zondaren te behouden, verlorenen terecht te brengen. En Heere, dat werk hebt u van ouds gedaan. En in de geschiedenis van de kerk kunnen we ze aanwijzen. Mensen die helemaal de verkeerde kant op gingen van zichzelf en ze dachten nog wel dat ze de goede kant op gingen, maar u wist dat het niet zo was. En toen hebt u ze tegengehouden en omgekeerd. U hebt ze bekeerd, zodat ze de Heere Jezus nodig kregen. En bij hem alle rust en vrede vonden die ze nodig hadden. Heere, zou u het ons allemaal willen geven? Ons tegenhouden en ons zetten op dat spoor van het leven. De kennis van de Heere Jezus Christus. En dan zullen we vanavond in de preek juist daar ook bij stilstaan. Heere, laat uw woord eenvoudig zijn, zodat we het allemaal begrijpen. Het is nog steeds warm, Heere. En ja, warmte, dat heeft voor ons altijd een klank die positief is. Maar we hebben de laatste week die voorbij gegaan is het ook ondervonden dat hitte een plaag kan zijn voor de mens, voor de dieren, voor de gewassen. Droogte en verzenging. En Heere, het zijn niet zomaar natuurlijke dingen die er dan gebeuren. Nee, ook de natuur, wat wij dan de natuur noemen, maar wat we beter de schepping kunnen noemen. De schepping is altijd nog een schepping die uit uw hand is voortgekomen. En u hebt in de schepping allerlei knechten. En soms spreekt u ook door die knechten. En u hebt laten zien, Heere, wat uw macht is. En dan staan we met al onze wetenschap en kunde totaal machteloos. Kunnen we alleen maar afwachten tot het wat draaglijker weer wordt. En dat geeft u nou ook. We vragen u, Heere, zou u ook regen willen geven? Niet een verwoestende regen, want die gebeurt dan ook wel eens dat het met bakken naar beneden komt en alles meesleurt en kapot maakt. Maar Heere, doe ons niet naar onze zonde en vergeld ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zie ons nog aan in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus, die gekomen is om zondaren zalig te maken. Gedenk ons allen zo, jong en oud. En hoe we hier nou ook zitten, als trouwe kerkganger of misschien vanwege vakantie hier terechtgekomen, maar dat maakt voor u niet uit, Heere. Wees ons nabij, wees ons nog een God van barmhartigheid. We vragen het u in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan vanavond stilstaan bij de catechismus. Dat is me gevraagd. En aan de beurt is dan zondag 13. Waar gaat het over in zondag 13? Ja, we gaan hem zo lezen. Maar eerst maar zo een beetje een algemene beschouwing. Zondag 13 gaat over enkele namen die de Heere Jezus draagt. En welke namen zijn dat dan hier? Gods enig geboren zoon, Dat is één naam. En de andere, Onze Heere. En nou kan ik me zo voorstellen, echt hoor, dat u dan reageert op de manier van, moeten we het daar nou over gaan hebben? Dat is toch niet zo'n interessant onderwerp. En al helemaal geen opwekkend onderwerp, want ja, de namen van de Heere Jezus, dat is eigenlijk iets voor de fijnproevers, hè, voor de liefhebbers. Twee namen van de Heere Jezus. Zijn er in deze tijd nou geen onderwerpen te bedenken die wat belangrijker zijn en actueler zijn? We hebben het in het gebed al over die warmte gehad, maar er zijn nog veel en veel meer onderwerpen te bedenken. Dan zou ik toch zeggen vanavond, vergis u nou niet als het moet gaan over zondag 13, die twee namen van de Heere Jezus. Die zijn niet onbelangrijk en niet voor liefhebbers hoor. Daar, van die namen, daar hangt een heleboel van af. Ik kan wel zeggen, van die namen die aan Christus gewijd zijn, daar hangt voor ons alles vanaf. Alles. De hele zaligheid van zondaren hangt af van de namen van de Heere Jezus Christus. Ook die twee namen die dan behandeld worden in zondag 13. We gaan eerst die zondag maar eens lezen. Het zijn twee vragen en antwoorden, 33 en 34. En er staat in vraag 33, waarom is hij, de Heere Jezus, Gods enig geboren zoon genaamd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn? En dan luidt het antwoord daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon van God is. Maar wij zijn, om zijnentwil, uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Vraag 34, waarom noemt ge hem onze Heere? En dan zegt het antwoord, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft en van alle heerschappij van de duivel verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt heeft. Geweten, ik heb vanavond in de preek drie punten. Het eerste punt, dat noem ik het zoonschap van Christus. Tweede punt, het kindschap van de gelovigen. En het derde punt, de genade van de Heere. Dus het zoonschap van Christus, het kindschap van de gelovigen en de genade van de Heere. Maar zullen we eerst over de Zoon van God gaan zingen uit Psalm 2. En daarvan de versen 3, 4 en 5. Psalm 2, vers 3. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Vers 4. En ik die vorst met zoveel macht bedeelt. En vers 5. Uw ijzeren staf die al hun macht verplet. 3, 4 en 5 van Psalm 2. Gemeente, zullen we straks na de preek, na het amen, aan het slot van de preek zingen uit Psalm 72, daarvan het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 72 vers 11. En zullen we dat dan zingen zonder verdere aankondiging. 72, 11e vers. We gaan vanavond kijken naar zondag 13 van onze catechismus. En zondag 13 behandelt dan twee namen. Twee namen die door de 12 artikelen gegeven worden aan de Heere Jezus. Dat zijn de namen Gods enige geboren zoon, dat is nummer 1 en nummer 2, onze Heere. Dus eerst komt die benaming Gods enige geboren zoon aan bod. En zo staat het ook in vraag 33, waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Wat meteen bij die vraag al opvalt, gemeente, dat is dat hier niet gewoon simpel gevraagd wordt naar de betekenis van die uitdrukking Gods enige geboren zoon. Nee, die benaming, zoonschap van Christus, dat wordt in deze vraag meteen in verband gebracht met het feit dat ook Gods volk kinderen van God zijn. En die vergelijking tussen aan de ene kant de zoon van God en aan de andere kant de kinderen van God, u voelt natuurlijk met mij wel zo aan, dat doet die catechismus niet voor niks. Daar zal wel het een of het ander achter zitten. En dat gevoel klopt ook wel hoor. En dat zullen we vanavond wel op het spoor komen in het verdere van de preek. Maar ik ga niet op de dingen vooruitlopen. We beginnen gewoon bij het begin. En dat brengt me bij het eerste punt, het zoonschap van Christus. Als de kerk der eeuwen van ouds de Heere Jezus beleden heeft als Gods enige geboren zoon, dan heeft de kerk die benaming niet gekozen omdat ze in die dagen voor de rest nog helemaal niks te doen hadden. En nee, daar was alle reden toe om dit nadrukkelijk zo vast te stellen. Welke reden? Nou, de Bijbel die spreekt keer op keer heel duidelijke taal als het gaat over Christus. Hij is Gods enig geboren zoon. Dat hebben de apostelen al gezegd, dat hebben de evangelisten betuigd. En vooral de evangelist Johannes, die springt er een beetje uit. Zonder enige terughoudendheid heeft Johannes in zijn geschriften dat keer op keer verkondigd. Christus is, Christus was Gods enig geboren zoon. Nou kan het heel goed wezen dat u zou vragen, ja maar wat moet ik me daar nou bij voorstellen, hè, bij zo'n uitdrukking, Gods enig geboren zoon. Ja, wat u zich daarbij in moet denken, goede vraag wel, goede vraag, want in die omschrijving, Gods enige geboren zoon, daar zit voor ons begrip iets vaags. Iets ongrijpbaars, iets mysterieus, iets geheimzinnigs. Ik kan me indenken dat er mensen zijn die zeggen, ja, Gods enige geboren zoon, dat is eigenlijk voor mij onbegrijpelijk. Dus terecht, hè, die vraag, wat betekent dat nou, Gods enige geboren zoon? Nou, dat de Heer Jezus de Zoon van God is, dat zal onder ons, neem ik zomaar even aan, weinig tegenspraak opleveren. Want dat is in zondag, ik meen zondag 8 al behandeld geworden. En daar waren we toen de tijd met elkaar natuurlijk roerend over eens. De drie-enige God kwam in zondag achter sprake en die drie-enige God bestaat uit Vader en Zoon en Heilige Geest. Maar zodra je zegt God is Vader, Zoon en Heilige Geest, dan is de volgende vraag natuurlijk wel dit. En hoe ziet die verhouding tussen die drie er dan uit? Tussen die Vader, die Zoon en die Heilige Geest. Hoe is bijvoorbeeld de verhouding, en dat is voor ons vanavond van belang, de verhouding tussen God de Vader en God de Zoon? Weet u, moet weten, er is heel wat strijd over geleverd in de vroege kerk. Een van de vragen die in die dagen een rol speelde, dat was de vraag, wat bedoelen we nou toch als we zeggen, Christus is Gods Zoon? Hoe moet je je dat zoonschap voorstellen? Nou was er een geleerde in die dagen, niet de eerste, de beste, een zekere Arius. En die zei, wat dat zoonschap van Christus is, dat zal ik jullie allemaal eens even duidelijk maken. De Zoon van God, die is ooit door God de Vader voortgebracht. Wanneer? Is dat gebeurd toen God de wereld schiep? Nee, zei hij, dat was al ergens voordat God de wereld heeft geschapen. Maar, zei hij erbij, die Zoon van God is dus wel, al is het niet gelijk met de wereld geschapen, maar hij is wel een schepsel. En ja, die geschapen Zoon van God, zei Arius, dat is dan ook geen God. Nee, het is een schepsel. Een heel erg hoog schepsel, dat weer wel. En vergeet niet een volmaakt schepsel. En die Zoon van God is ongetwijfeld ook een machtig schepsel. Maar als het erop aankomt, is die toch niet meer dan een schepsel. Er waren anderen in die oude kerk die zeiden, nee, als we de Bijbel goed lezen, zo zit het niet. Gods Zoon is aan God gelijk. En daarom is die Zoon niet door God de Vader ooit eens een keertje, wanneer dan ook, geschapen. Hij is van eeuwigheid God. Van eeuwigheid af door de Vader gegenereerd. Nou, dat woordje gegenereerd, we kwamen het vanavond natuurlijk ook al tegen bij die geloofsbelijdenis van Athanasius. Die geloofsbelijdenis wordt niet zo vaak gelezen, kwam vanavond eens een keer mooi uit, is ook wat langer dan de rest. Die geloofsbelijdenis die zegt over God de Zoon dat hij was geboren, niet gemaakt, dus niet geschapen. Van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Waar ging dus die strijd in de vroegen in de oude kerk over? Dat ging over de echte godheid van de Zoon van God. Dat wilde de kerk overeind houden. Christus werd niet ergens eens een keertje God. Trouwens, die fout wordt ook nog wel eens gemaakt door mensen denken, ja, Christus is geboren en die geboorte dat was toch in Bethlehem in het jaar nul. Of hij werd een keer Gods Zoon bij de dopen, de Jordaan, de Johannes de Doper. Of hij werd de Zoon van God toen hij opstond uit het graf en de dood had overwonnen. Nee. Hij was reeds Gods Zoon van eeuwigheid af. En daarmee kun je zeggen, de Zoon van God, de Heere Jezus, is een hele unieke Zoon van God. Daar bestaan er geen twee van. Hij is de enig geborene van de Vader van eeuwigheid af. Voor alle duidelijkheid herhaal ik het nog maar eens een keertje. We moeten bij dat woordje enig geboren dus niet denken aan die aardse geboorte in de stal van Bethlehem. Enig geboren, dat slaat niet op die wondere gebeurtenis in de kerstnacht. Nee, de geboorte van Gods Zoon vond plaats in de eeuwigheid. Maar toch, al zit er in die geboorte niks van de geboorte van een schepsel, het was wel een geboorte. En er bestaat een relatie tussen God de Vader en God de Zoon als van een vader en een zoon. Alleen, dat maakte die zoon dan niet tot een lager soort, een mindere klasse dan God de Vader. Nee, de Zoon van God is net als God de Vader volledig God. Kijk, en daar gaat het nou vooral om, hè. Als de kerk der eeuwen dat duidelijk beleidt, Gods enig geboren zoon. Die zoon van God is volkomen God. En dat vinden we nou vanavond ook weer terug in onze catechismus. Lees u maar mee, antwoord 33. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon van God is. En als ik dat zo voorlees, dan hoort u wel hoe de nadruk hier valt op twee woorden. Eeuwig en ook natuurlijk. En dat woordje eeuwig, dat maakt dan duidelijk dat Gods zoon niet een keer ergens in de tijd is geboren. En het woordje natuurlijk, dat geeft dan aan dat God de zoon van eeuwigheid af deel heeft aan de goddelijke natuur, niet minder. De geloofsbelijdenis van Athanasius, die onderstreept dat punt heel sterk. Als daar beleden wordt aangaande de Zoon van God, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Gemeente, dat de Heer Jezus Christus, dat die veel meer is dan een aards schepsel, dat is niet een stukje theorie geconstrueerd achteraf door stelletje geleerden, nee. Dat bleek ook al meteen toen de Heere Jezus op aarde was. Toen de Heiland de woorden uitsprak, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Toen sprak er me niet een of andere mens, bijzondere mens, nee, toen sprak hij die God zelf is. U kent vast ook wel de woorden van de Heer Jezus toen hij zei, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Nou, in die woorden stelde de Heiland zichzelf toch op één lijn met zijn hemelse Vader. U zult zeggen, best, dat is duidelijk, dominee, Christus is niet minder dan de Zoon van God en daarmee is hij ook aan God gelijk, maar wat moeten wij nou vandaag de dag verder met die wetenschap? Wat kun je er nou mee? Ook in het geestelijk leven. Nou, laten we nog een keertje naar vraag 33 gaan luisteren. Waarom is hij Gods enig geboren zoon genaamd, zo wij toch ook kinderen van God zijn? Dat is de vraag. Snapt u waarom juist deze vraag hier in de catechismus gesteld wordt? Christus is de unieke Zoon van God. En om dat heel duidelijke, heel wezenlijke verschil tussen God en zijn schepsel, tussen de Zoon van God en Gods kinderen duidelijk te maken, zo duidelijk mogelijk, daarom wordt deze vraag zo gesteld. Dat blijkt ook wel als je het antwoord gaat lezen. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zoon van God is, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Hoort u het? Er is dus een onmetelijk verschil tussen Gods Zoon en Gods kinderen. Wat is dan het verschil? Nou, dat hebben we er straks al gezien. Gods Zoon is God zelf. Maar van de kinderen van God moet gezegd worden dat ze door God geschapen zijn, dus van God afhankelijk zijn en een heel eind onder God staan, schepsel. En bovendien hebben we gezien, Gods Zoon die is eeuwig, maar Gods kinderen zijn onderworpen aan de tijd, die zijn vergankelijk. En die grote verschillen, die worden hier in dit antwoord op die vraag 33 nog niet eens zo heel erg duidelijk naar voren gehaald. Nee, het is nog iets anders waar het leerboek van de kerk alle aandacht vanavond op vestigt. Van Christus wordt gezegd dat hij de Zoon van God is, terwijl die kinderen van God geen kinderen van God waren, maar Ze zijn een keer door God zo aangenomen. En als ik dat zo zeg, dan komen we bij ons tweede punt vanavond. Het kindschap van de gelovige. Gemeente, dat de Bijbel spreekt over de gelovigen als kinderen van God. Nou, ik denk, daar hoef ik niet zo lang bij stil te staan, hè. Dat zo is, laat ik nou een enkel voorbeeld aanhalen. Christus zelf zei op zekere dag dat de vreedzamen zalig zijn. Waarom? Omdat ze kinderen Gods genaamd zullen worden. Gods kinderen. Dat is aan de ene kant een uitdrukking die de liefde van God tot verloren zondaren benadrukt. Want al deugt er nou op zich niks eigenlijk van die kinderen van God. En al is dat volk van God in zichzelf verkeerd en verdorven. Toch bestaat het uit kinderen van God. In die benaming kinderen van God klinkt dus door de hoge plaats die de Heere aan die kinderen Gods heeft gegeven. Ze worden dan geen vijanden van God meer genoemd. Terwijl ze dat nog altijd in zichzelf wel zijn. Nee, ze heten nou kinderen. En kinderen, dat weet u wel, die horen altijd bij het gezin. Ze kunnen nog zo klein zijn, kleine kinderen. Maar het zijn kinderen, het zijn geen vreemden. Ze zijn zelfs meer dan vrienden en bekenden. Want ze hebben ook als kinderen rechten. Kinderen die zullen eenmaal meedingen in de erfenis. Kinderen van God. Gemeente, als je er even over nadenkt, dan moet je zeggen dat God zondaren kinderen Gods noemt. Dat is niet minder dan een wonder. Want hoe kan nou toch ooit zo'n klein, zo'n nietig, zo'n zondig, zo'n verloren schepseltje als een mens is, hoe kan die nou ooit een kind van God genoemd worden? Daarmee wordt het fundamentele verschil tussen de heilige schepper en het zondige schepsel toch eigenlijk opgeheven. En wat zegt de catechismus daar nou over? Die zegt dan nee, die uitdrukking Gods kinderen heeft dat wezenlijke verschil tussen aan de ene kant God en de mens niet op. Dat is de bedoeling niet. Die uitdrukking geeft het onderscheid tussen God en de mens alleen maar des te beter aan. Des te beter aan. Want wat zegt antwoord 33? Christus alleen is de eeuwige natuurlijke Zoon van God. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. En dan moet u bij dat antwoord in het bijzonder letten op drie dingetjes. Die geven ook alle drie dat fundamentele verschil aan tussen aan de ene kant de Zoon van God en aan de andere kant de kinderen van God. Het eerste verschil, het eerste wat met nadruk gesteld wordt, daar zit in die woorden om zijnentwil. Om zijnentwil. Tweede waar de nadruk op valt, dat is aangenomen. En het derde, dat is uit genade. Dat zijn drie dingen die alle drie dezelfde kant op wijzen. Gods kinderen zijn alleen maar kinderen van God om zijnentwil, om Christus wil, vanwege de Heere Jezus. Ze hebben dat kindschap van God alleen maar aan de Zoon van God te danken. Dat kindschap, dat hebben ze niet zelf bewerkt. Dat hebben ze niet geërfd, dat hebben ze ook niet verdiend, maar dat hebben ze gekregen. En hoe hebben ze het verkregen? Ze zijn aangenomen. Aangenomen, we hebben daar een modern woord voor, hè? Adoptie. Oh, adoptie, wat is adoptie? Nou ja, dat hoef ik u toch niet uit te leggen. Er zijn aangenomen kinderen. Gemeente, bij dat woordje aangenomen moet u niet alleen letten op dat feit dat Gods kinderen geadopteerd zijn door de Heere. Maar u moet er ook vooral op letten dat geadopteerde kinderen op zeker moment pas als kind werden aangenomen. Er is dus altijd bij geadopteerden een tijd geweest dat ze nog geen kind waren, ook geen geadopteerd kind. Bij kinderen van God is er een tijd geweest dat ze geen kinderen van God waren. Wat waren ze dan? Kinderen der duisternis. En als u vanavond me de vraag zou stellen, maar hoe zijn ze dan ooit tot kinderen van God aangenomen? Hoe zijn ze dat geworden? Dan moet het antwoord zijn, en dat staat ook in het antwoord van de catechismus, door genade. Door genade, alleen door genade. Dat is niet zo geworden omdat ze het gezocht hebben. Ze zijn het geworden uit genade. En leest u nog maar een keer het slot van antwoord 33. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Hoor u, uit genade. Daar valt de klemten op. Genade. En de grote vraag die hierbij om de hoek komt kijken, dat is dan vooral de vraag, en wat is nou precies genade? Wat moeten we ons eigenlijk bij genade voorstellen? En als God dan genade heeft, hoe krijgen wij die genade? En dat, ja, dat zijn dan maar geen gezochte vragen. Nee, dat zijn toch de grote vragen waar het in ons alle leven tenslotte een keer op aankomt. Bij ons hele kerk zijn, wat is nou genade? De grote vragen die de keuzes bepalen die we in dit leven maken, die zijn hier aan de orde. En nou begrijp ik best dat als ik dat zo zeg, dat ook een beetje moet toelichten. Kijk, het is al meer dan 40 jaar geleden dat ik in mijn eerste gemeente zat. Dat was in de provincie Noord-Brabant. En nou weet u wel, van ouds is Brabant een provincie die vooral rooms-katholiek is. Of het nog zo is, je kunt er je vragen bij hebben. Maar in de tijd dat ik er 40 jaar geleden woonde, toen liep ik nog alles buiten het dorp dan, maar tegen rooms-katholieke levensovertuigingen op. En nou zeggen wij vaak, Rome leert dat je niet door genade zalig wordt, maar door de werken der wet. En als we dat zo zeggen, dan zeggen we het niet helemaal goed. Want Rome, die zegt wel degelijk dat een mens door genade zalig moet worden. Alleen, wat die genade dan precies is, daarover zijn we het totaal oneens met Rome. Totaal oneens. Genade is bij Rome namelijk een zaak waar de kerk voor zorgt. De kerk die heeft bij Rome de genade in voorraad, in de kast. En de kerk die levert jou de genade. En dat gaat dan door de sacramenten. Zo krijg je ze toebedeeld. Ga maar even naar de pastoor. En hij levert je wel genade. Want hij kan ook je zonde vergeven. Door je de biecht af te nemen. En door je de ceremonie van de communie te laten ontvangen. Dat is dan het avondmaal bij ons, de communie. En als je op sterven ligt, dan wordt de pastoor geroepen, de geestelijke. En die kan je zonde vergeven door het laatste sacrament der sterven. Dus genade is bij Rome op bestelling te verkrijgen. En zo denkt niet alleen Rome erover, beste vrienden, maar zo denken intussen ook een heleboel protestanten erover. Genade, daar zoet je aan een zaak van vanzelfsprekendheid aan het worden. Voor veel mensen, veel kerkmensen. En dan zegt men, maar natuurlijk, de Heere die is ons vast wel genadig. Want hij is toch voor ons gestorven aan het kruis. En hij leeft toch in de hemel om ons zalig te maken. En dat mag je toch geloven. En als je nou maar gedoopt bent en belijdenis hebt gedaan, en als je maar ernstig je bemoeit met al dit soort zaken van de Bijbel en van je ziel en daarmee bezig bent, en als je nou verder maar goed christelijk leeft en kerkelijk meeleeft, nou dan zit het verder wel goed, hè. Dan mag je uit al die dingen wel de gemeenschappelijke conclusie trekken dat je een mens bent die door God begenadigd is. En als je er dan verder ook voor zorgt dat je door uitbrekende zonde niet uit de boot valt, nou dan kom je er wel. En dan wordt er de trouw van God nog bijgehaald en het verbond. Nou, die wonderlijke manier van spreken over de genade. Ik denk dat we hem allemaal wel ergens herkennen. Het past helemaal bij die gezellige sfeer. En u weet, gezelligheid, dat woord komt in de hele Bijbel niet voor. Hè? Maar tegenwoordig in de kerk belangrijk, een gezellige sfeer. Denk aan dat kinderliedje ook gezellig. Kinderen van één vader zijn we allemaal. Misschien dat iemand zegt, dominee, wat mankeert er eigenlijk aan? Wat er aan mankeert als je zo simpel over genade spreekt. Dat je niet uit genade als een kind van God bent aangenomen. Nee. Zo ben je blijkbaar altijd al, vanzelf. En zo wordt er ook over genade gesproken. Je moet het een soortement ontdekken dat je al genade hebt. En dat moet ook verder nog wat gaan groeien. En wat ontbreekt er daaraan als er zo simpel over genade wordt gesproken? Wat er ontbreekt? Het wonder. Het goddelijke wonder van genade. Er ontbreekt aan het wonder van de bekering en van het geloof en de wedergeboorte. Het wonder van de ontdekking van eigen schuld en verlorenheid. Het wonder van de ontdekking van de zondaarsliefde bij de Heere Jezus. Het wonder dat er een Heere bestaat die het verlorene opzoekt en omhelst, omarmt, het gaat koesteren. Het wonder dat het beleefd wordt hoe eeuwige armen je omvatten. Dat wonder van de beleving, dat is in de kerk vaak eruit. En genade is iets vanzelfsprekends geworden. En daarmee wordt genade zo vlak, dan is ook God uit de genade. Dan is genade alleen nog maar een zaak van de mens en van zijn verstand en van het geredeneer. En dan hebben ze een geloof, daar geven ze hoog van op, maar dat geloof dat verheugt zich nergens meer in. Dat redeneert ook vrolijk met de rest mee. Het geloof dat gelooft alleen nog maar op die manier dat het gelooft. Maar de heerlijkheid van God en de liefde van de Zoon van God, de ontferming door Gods geest, dat wordt er dan helemaal in gemist. Maar gemeente, echte genade, dat weet van betere dingen. Waarachtig geloof, dat weet van wat hier zondag 13 antwoord 33 noemt. Waarachtig geloof, dat weet van een aangenomen worden. Aangenomen worden. Waar je als een verlorene machteloos neerlag. En mag ik de vragen stellen, weet u daar ook van? Van die koorden van Gods eeuwige liefde. Van dat zoeken wat de Heer Jezus deed en wat hij nog doet. En van dat trekken dat hij pleegde door het woord. Dat trekken waarvan de Heilige Geest zich bediende. Weet uw hart van die verwondering. Dat dat hart dan een keer zegt tegen de Heere, Heer, en waarom hebt u nou toch naar mij omgezien? Waarom hebt u mij uitgezocht? Want ik ben dit helemaal niet waard, die genade. Kijk, dan beleef je ook die enorme afstand die er zit tussen Christus, de Zoon van God, en jezelf. Hij de zaligmaker, eeuwig bij de Vader en jezelf, ja jezelf niks, heel nietig, onwaardig. En dat die Christus je nou toch wil aannemen als een kind van God, daar kun je daar niet bij met je verstand. Daar ben je te klein voor. En je hart durft het ook eigenlijk niet te geloven, want dat is veel te groot. Maar dan toch, hè, dat is nou genade. Als God die wetenschap bindt op je hart. En dan zeg je zelf wel, het is te groot. Maar de Heer dringt aan en die zegt, het is toch waar. Dan zal iemand zeggen, ja, maar hoe doet de Heer dat nou? Hoe geeft hij je er nou oog voor dat hij, de enige geboren zoon van God, je maakt tot een kind van God? Hoe die dat doet? Door zichzelf te openbaren als de Heer. En dat brengt me vanavond bij het derde punt, de genade van de Heer. Ik lees in vraag 34, waarom noemt ge hem onze Heere? En dan gaat het dus over die benaming Heere. Nou kennen we allemaal nog wel het woordje Heer, ouderwets woord, zeker. Zelfs als je vandaag de dag iemand aanspreekt als mijn Heer, nou ja, dan heb je toch niet iemand tegenover je met een leren jekkie aan. Heren, dan, dat zijn van die deftige mensen. Het is nou te warm, maar anders een driedelig pakken. Deftige mensen, mijn heren. Dat zijn mensen die hebben het voor het zeggen. Dat zijn de eigenaars, de mensen met gezag. Nou, dat gaat allemaal schuil achter dat woord heren, ook in de Bijbel. En nou weet u, er staat nog die stomme E achter. Zo heet dat dan, stomme E, die derde E. Dat heeft niks te maken met dat die naam dan nog ouderwetser dan ouderwets is. Maar dat heeft alleen maar te maken met het feit dat God een andere meneer is dan alle andere deftige meneren. Al die aardse heren, die kun je niet vergelijken bij de heiland. Het grote verschil tussen de heren en al die andere heren, daar komt het door naar voren. Nou, waarom heet de Heere Jezus Heere? Over die vraag zou ik met gemak een halve avond lang kunnen praten. En dan hoef ik nog helemaal geen geleerd betoog af te steken. Alleen dat doen we niet. We houden het kort, we houden het duidelijk en eenvoudig. De Heere Jezus, die heet Heere. Waarom? Omdat God zelf in het Oude Testament al Heere heet. En waarom heet God dan Heere? Dat zit vast op de naam van God. En als ik dan even noem de geschiedenis van Mozes en de brandende braambos, dan bent u precies waar we wezen moeten. Mozes hoorde toen bij die brandende braambos dat Gods naam zou zijn, ik zal zijn die ik zijn zal. Als je die naam in het Hebreeuws probeert uit te spreken, dat is ook nog niet zo makkelijk, maar Yahweh staat er dan, zoiets. En omdat de heilige naam van God volgens het derde gebod nooit ijdel gebruikt mocht worden, daarom kregen de Israëlieten de gewoonte om die naam er helemaal niet meer te gebruiken. Want als je hem helemaal niet gebruikt, dan kun je hem in ieder geval ook niet ijdel gebruiken. En wat deden ze dan? Ze kwamen die godsnaam wel tegen in de schrift, ja. Maar in plaats van die godsnaam lazen ze dan een andere naam, Heere. Hele plechtstatige naam. Nou, wat lees ik nou in het Nieuwe Testament? In de brief van Paulus aan de Filippenzen. Dat aan de Heere Jezus een naam is gegeven, boven alle naam. Beste vrienden, er is maar één naam boven iedere andere naam. Dat is de Godsnaam. En die naam is dus aan de Heere Jezus gegeven. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dus wat betekent het nou als we spreken over de Heere Jezus Christus, dat de heiland bekleed is met goddelijk gezag. Hij is de Almachtige. En hoe gebruikt de Heer Jezus die almacht? Wel, kijk maar naar vraag en antwoord 34 van de catechismus. Waarom noemt ge hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft en van alle heerschappij van de duivel verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt heeft. En als je dat antwoord een beetje samenvat, wat staat er dan? Christus is de Heere, omdat hij de eigenaar is, de goddelijke bezitter van Gods kinderen. En als ik dat zo zeg, dan is dat niet zo vreemd als het misschien zou lijken, want daar kom ik herhaaldelijk ook tegen. Vooral ook in het evangelie van Johannes. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17. Daarin spreekt de heiland over Gods kinderen als diegene die de Vader hem gegeven heeft. En waarom gaf God de Vader die mensen, die zondaren aan zijn zoon, opdat die zoon hen zou bewaren? Dat woord staat er dan, bewaren. En bewaren kon Christus die zondaren alleen maar door ze eerst te kopen, los te kopen, te reinigen, te verlossen van het verderf. Heere, eigenaar, eeuwige eigenaar, werd Christus door die zondige mensen die in Adam gevallen waren, tot zijn eigendom te maken. En dat deed hij door zijn middelaarswerk, door zijn bloed. En nou kom ik weer terug bij dat punt waar we het aan het slot van het tweede punt in de preek waren. Dat ging over die vraag hoe je nou genade leert kennen. Nou, het antwoord is dit. Dan moet je Christus als Heere leren kennen. En wanneer leer je de heiland nou als Heere kennen? Als je zijn eigendom wordt. Hij koopt je op. Uit de macht, uit de heerschappij van de duivel verlost hij je. En dan moet weg niet denken dat we het dan hebben over iets waar je verder helemaal niks van merkt in je leven. Nee, losgekocht worden door het dierbaar bloed van het Lam Gods. Dat gaat echt niet een beetje onbewust langs je heen, hoor. En dat je zeggen moet, ja, eigenlijk moet een ander, meestal een dominee, je erachteraf eens een beetje op wijzen dat dat ook gebeurd is. Het gaat niet zomaar langs een mens heen, dat kan ook niet. Want als de heiland je gebieder wordt, dan word je zelf dus een dienstknecht. Of scherper nog gezegd, zijn slaaf. En dan ga je ook zeggen, net als een Saulus van Tarse, heren, ja, heren, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan weet je dat zelf ook niet meer, wat je doen moet. En dat is vreemd, dat je dat niet meer weet dan. Hè? Dat is heel erg vreemd, want ja, mens, ook een kerkmens, een christelijk mens, die weet altijd wel wat hij moet doen, hoor. En we weten het vaak ook nog een heel stukje beter dan dat de Heere het weet. Maar als de Heere je te sterk wordt in het leven, dan weet je het niet meer. Maar dat is verder niet zo erg. Want dan weet de Heere het wel voor jou. Als ik zijn armen zonder alles, maar dan ook echt alles, hè, dat hele schuldige leven uit handen moet geven, daar weet de Heere precies hoe dat nou verder moet met die zondaar. Want dan toont hij zijn bloed. Dat bloed ter verzoening. Dan laat hij zijn wonden zien. Zijn lijden toont hij, zijn sterven. En daarmee toont Christus dan zijn eeuwige liefde tot het verlorene. En mag ik u eens vragen, bent u al aan het eind gekomen met uzelf? en de Heer Jezus als Heere ontmoet, word je een slaaf van Christus. En dan weet je niet anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dat is zo zalig, hè. Dat is zo zalig. Want als je het eigendom wordt van Christus, dan raak je niet verzeild in het een of het andere triestige en sombere leven. Dat wordt wel eens gedacht, wel nee. Eigendom worden van de Heere Jezus, dat is het eeuwige leven. Want dan mag je neerzinken op dat werk van het Lam Gods. En dan ga je het beleven door het geloof. Geen dood meer. Geen dood meer, want die heeft hij overwonnen. En geen vijand van God meer, want hij bracht verzoening aan. Geen duivelse overheersing meer, want hij heeft de kop van de slang vermorzeld. Weet u ervan? Van dat mogen rusten in zijn middelaarswerk. Dat volkomen werk van de heiland. Dat eeuwige werk. Want die verlosser die is dan je Heer. God te prijzen tot in alle eeuwigheid. En wie kan je dan ook nog scheiden van de liefde Gods welke er is in Christus Jezus onze Heer? Daar kan toch helemaal niemand meer. Kijk. En waar dat nou werkelijkheid wordt, door het geloof, daar vangt het eeuwige leven aan. Misschien dat iemand zegt, ja maar dominee, dat leven, daar weet ik niks van. Niks, zegt u. Die hoge Heere, en dat die alles voor je wordt. En dat je dan door het geloof mag weten verlost te zijn van zonden en duivel. Nee, zegt u. Ja, zegt u, ik heb er vaak genoeg over gehoord in de kerk. Maar dat echt persoonlijk kennen, nee. Ben ik dan nog onbekeerd, dominee? Ja, dan bent u zonder God. Want als je de Zoon niet kent, dan heb je het leven niet. Dat kwamen we vanavond toch ook tegen, hè, in 1 Johannes 5. Jij zult u zeggen, maar wat moet ik dan doen? U kent die geschiedenis wel van de stokbewaarder, die gevangenisdirecteur in Filippi. Die stelde aan de apostel de vraag, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Weet u het antwoord nog dat Paulus hem gaf? Geloof in de Heere Jezus Christus en ge zult zalig worden gij in uw huis. Ik zou u vanavond hetzelfde antwoord maar willen geven. Geloof in de Heere Jezus Christus en ge zult zalig worden. Jij zult u zeggen, maar hoe doe je dat? Geloven. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Dat krijgt u niet voor elkaar. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Weet u, het geloof, dat is altijd het geloof in de Heere. Het geloof in de Heere, die een almachtige verlosser is. En weet u wat dat inhoudt? Alles zelf loslaten, want hij is de Heer en hij doet wat hem behaagt. En als je zo op hem alleen mag zinken, dan kun je niet alleen zalig worden, maar dan moet je zalig worden. En waarom moet dat dan? Omdat zijn naam is Heere. Daarom. Amen. zullen we danken en bidden. Heere, we komen u danken dat u een God bent zoals u bent. Niet een God zoals heidenen die zich voorstellen, want er is altijd een variatie op. Ja, als je nou maar goed bent voor die God, dan zal die God ook goed zijn voor jou. Dan krijg je loon naar werken. Dan gaan de mensen goed doen, tenminste wat ze goed noemen. Maar Heere, uw weg is anders, want we zijn niet goed en we worden niet goed. Maar de goddelijke weg van zalig worden is dat we alles leren loslaten. En dat is nogal wat. Want we hebben nogal wat en we denken dat we nog heel wat zijn en wat kunnen en betekenen. En zo gaan we maar door. Heere, zou u onze vingers willen losmaken om de schat die we menen te hebben, opdat we niks overhouden dan alleen schuld. En ons leren overgeven aan dat Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dan blijkt u een machtige zaligmaker te zijn. Want dan zegt u het zelf. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Heere, werk dat nog uw naam ter eer. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Psalm 146 en daarvan het vijfde en het achtste vers. Het is de Heer die het recht der armen der verdrukten gelden doet. En het laatste, het achtste, het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht. 5 en 8 van Psalm 146. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.